Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze nieuwe aflevering van De Leeswijzer. Opnieuw krijgen we de mogelijkheid om enkele boeken op uw digitale leestafel te leggen vandaag, in een toch wel iets bijzondere aflevering. En dat heeft allemaal te maken met de even bijzondere verjaardag die gevierd wordt door de Ordo Premonstratensis, of de Orde der Norbertijnen, volgelingen van de heilige Norbertus. Zowel in de mannelijke tak, de Norbertijnen, als de vrouwelijke tak, de Norbertinessen, een rol van vrouwen in het religieuze leven wat betreft de volgelingen van de heilige Norbertus, die maar al te vaak wat onderbelicht is gebleven. We gaan het daar vandaag onder meer ook over hebben. U hoorde reeds op Radio Maria over een tentoonstelling die te bekijken is in de abdij van Het Park. En dat is hier in Leuven, niet zo heel ver van de studio's gelegen. En die tentoonstelling heet Als de Bliksem. Het boek dat wij u vandaag zullen voorstellen heeft dezelfde titel en is natuurlijk ook gelinkt aan deze tentoonstelling. We gaan het met één van de auteurs, want er zijn in totaal 3 mensen die aan dit boek hebben geschreven. Wel, met 2 van hen zullen wij vandaag een interview hebben. Het eerste interview is met de heer Janik Appelmans. Hij is een historicus, gespecialiseerd in de periode van de 12e tot de 15e eeuw vooral, en die ook ervaring heeft met de Norbertijnse geschiedenis. We gaan luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met de heer Appelmans, een van de schrijvers van het boek Als de Bliksem, 900 jaar Norbertijnen en Norbertinessen, recent uitgekomen bij uitgeverij Averboden. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen om de heer Janik Appelmans aan de lijn te hebben. Van harte welkom, Janik, in ons programma De Leeswijzer.
Ja, dank u wel. Mijn naam is Janik Appelmans en ik ben historicus. Ik ben eigenlijk een beetje in het Norbertijnse verhaal ingerold, omdat ik geschiedenis had gestudeerd, kandidatuur aan de KU Brussel. En dan ging ik vandaar naar Leuven. En in Leuven, ja, dat is toch al 20, 25 jaar geleden, daar had mijn promotor wel wat invloed op mij en die heeft mij doen kiezen voor een Norbertijns onderwerp. Want ik was eigenlijk van plan om iets rond adelsgeschiedenis te doen. Maar Remo van Uitven, mijn promotor toen, die zei van, ja, zou je niet beter iets doen rond een 15e eeuwse abt van de parkabdij? En zo heb ik de parkabdij, Diederik van Toel en de Norbertijnen leren kennen.
Het is natuurlijk in het kader van het boek Als de Bliksem, 900 jaar Norbertijnen en Norbertinessen, dat we u eigenlijk contacteren. Recent verschenen bij uitgeverij Averboden, hoe kan het ook anders, in de schoot zeg maar van de Norbertijnse uitgeverij. Dat past ook in het kader van een tentoonstelling die men kan bezoeken in de Abdij van Park, daar hebben we het recent al over gehad. Maar laten we het eens hebben over die heilige Norbertus. Wie was dat en hoe is die stichting van de Norbertijnen eigenlijk tot stand gekomen?
Wel, de heilige Norbertus, en het is eigenlijk een beetje toevallig dat we nu daarover praten, want eigenlijk denken we op 6 juni zijn sterfdag. De heilige Norbertus is eigenlijk in 1134 overleden, maar in enkele decennia daarvoor, eigenlijk een twintigtal jaar daarvoor, heeft hij echt wel een heel actief leven geleid, waarbij hij toch wel heel wat kloosters persoonlijk heeft gesticht. En daaronder is in onze gebieden onder meer de Parkabdij en de Abdij van Grimbergen die gesticht zijn.
Die zijn dus gesticht door de heilige Norbertus zelf.
Wel, een aantal zijn door hem zelf gesticht. Grimbergen en Park zijn daar nog net niet bij. Degene die echt door hem zijn gesticht in onze gebieden, dat is zeker de abdij van Floreffe. Zeer merkwaardig zelfs. Mogelijk is Floreffe zelfs gesticht voor de eigenlijke eerste stichting van de Norbertijnenorde, namelijk Prémontré. Want eigenlijk de Norbertijnen noemen we naar Norbertus Norbertijnen, maar noemen we ook naar de eerste stichting Prémonstratenzers van Prémontré. Dat is een plaatsje in het woud van Saint-Gobain bij Laon in Noord-Frankrijk. En dat is eigenlijk de eerste stichting in 1120, 1121 van Norbertus. Maar op de heenreis ernaartoe of daarna heeft hij ook al Floreffe gesticht. Er zijn eigenlijk een achttal echte stichtingen van Norbertus. Een andere stichting van Norbertus, echt bij ons, is de Sint-Michielsabdij in Antwerpen, waar helaas van de gebouwen niks meer van over is. Van het erfgoed dat er was, is er veel meer bewaard. Maar dat waren echte stichtingen van hem. De andere zijn eigenlijk dochterstichtingen. Dus bijvoorbeeld Averbode en Tongerlo, maar ook Middelburg in Zeeland, zijn vanuit Antwerpen uitgesticht. Grimbergen is vanuit Prémontré gesticht. En de Parkabdij is vanuit Laon, Saint-Martin-de-Laon, in feite samen met Floreffe, een van de eerste twee kloosters na of samen met Prémontré gesticht. Maar het is eigenlijk een heel netwerk van abdijen dat zo tot stand is gekomen. Een deeltje door Norbertus zelf en een heel deel daar later verder uit. Waarom zeg ik maar een heel klein deel van Norbertus zelf? Eigenlijk omdat Norbertus vrij vroeg in 1126 al geroepen is geworden om aartsbisschop te worden in Magdeburg, en in het oosten van Duitsland. En dan is hij eigenlijk definitief uit onze streken vertrokken. Waar hij eigenlijk maar vanaf ongeveer 1115 tot 1126 echt een actief leven als prediker en kloosterstichter heeft geleden. En dan was hij eigenlijk weg uit onze regio.
Ja, maar het heeft wel een hele grote invloed uitgeoefend op onze streken. We zeggen ja, 900 jaar geschiedenis, dat is toch een enorme grote periode. En het feit dat er vandaag de dag toch nog altijd heel wat Norbertijnse abdijen bestaan in ons land, hè?
Ja, dat klopt inderdaad. Ik denk enerzijds, we zien bij ons in Vlaanderen en in België, en zelfs ook in Nederland, wel wat meer aanwezigheid van Norbertijnen, zowel in de middeleeuwen als nu, dan van andere ordes. Ik denk dat ze eigenlijk in onze streken beter vertegenwoordigd waren, enerzijds. En anderzijds, ja, 900 jaar, dat komt ook omdat ze 900 jaar zeer actief zijn geweest. En ook omdat er heel wat, ze hebben het geluk gehad, omdat er heel wat van hun erfgoed is bewaard geworden. Omdat ze zelf heel veel hebben kunnen bewaren in die troebele periode van en na de Franse Revolutie. Ja. En ook omdat ze zich eigenlijk in de 19e en de 20e en ook nu nog, in de 21e eeuw, heel sterk hebben opgesteld om onderzoek vanuit heel veel disciplines toe te laten. Dus heel veel externe mensen hebben ook Norbertijns erfgoed, archieven, kunstvoorwerpen kunnen bestuderen.
Want misschien moeten we toch even hebben over het boek zelf, want het is niet enkel door u geschreven. Pater Herman Janssens, die later ook aan het woord nog zal komen, die heeft eraan geholpen en ook Stefan van Dani. Maar eigenlijk is het een verzameling van allerhande teksten die door experten zijn samengebracht.
Ja, ja. Onze bedoeling was heel duidelijk om enerzijds een catalogus te brengen bij de tentoonstelling als de bliksem, maar anderzijds ook om toch wel een overzicht te geven van die boeiende geschiedenis en van het vele erfgoed dat de Norbertijnen hebben bij elkaar gebracht. En als je dat wil bekijken, 9 eeuwen lang, dan bekijk je natuurlijk niet alleen onze gebieden, maar bekijk je echt de scope van Europa en vanaf de 19e eeuw ook ja, de wereld. Hè. Niet alleen vanuit de missionering, maar ook vanuit het actief bezig zijn van de Norbertijnen nu bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, in India, in Zuid-Afrika en dergelijke. Dan zie je echt dat de Norbertijnen op alle continenten tot in Australië actief zijn. En als je dan niet alleen de geschiedenis, maar ook bijvoorbeeld hun belangrijke bijdrage tot de muziek, hè, want uiteindelijk de liturgie is iets heel belangrijks voor de Norbertijnen, maar ook bijvoorbeeld tot de vele kunstwerken die zij verzameld hebben of die zij hebben opdracht toegegeven. Als je dat allemaal beschouwt, dan heb je echt wel heel wat mensen nodig die in al die tijdperken thuis zijn, maar ook kunstwetenschappers, muzikologen, historici, mensen die bezig zijn met de missies. En zo hebben we eigenlijk een team van niet minder dan 45 auteurs verzameld om allemaal verschillende bijdragen te brengen. 45 auteurs, zowel mannen als vrouwen, zowel mensen uit de orde, Norbertijnen, Norbertinessen, als heel wat leken, maar ook uit, ik denk, 7 of 8 verschillende landen, dus 7 of 8 verschillende nationaliteiten.
Op die manier weerspiegelt het ook de grote verscheidenheid aan nationaliteiten en culturen, hè, waar de volgelingen van de heilige Norbertus uiteindelijk geland zijn en hun missie hebben voltooid. Nu, welk stuk is eigenlijk dat u voor uw rekening hebt genomen in het tot stand komen van het boek?
Wel, laten we zeggen dat eigenlijk de drie redacteurs, Herman, Stefan en ik, allemaal een eigen specialiteit hebben. Mm-hmm. Herman is natuurlijk een Norbertijn, heeft zelf heel sterk de beginjaren van de abdij van Averwoerden, maar ook van Norbertus en zo bestudeerd. En is als Norbertijn ook een kenner van wat er allemaal heden ten dagen leeft. Ja. Stefan daarentegen is echt wel gespecialiseerd in de moderne tijden, de nieuwe tijden, de periode van de 16e tot de 18e eeuw, met de reformatie, maar ook vooral met de Franse revolutie en dergelijke. En ik ben zelf een medievist, dus ik ken echt wel heel goed de middeleeuwen. Dus ik heb eerder de middeleeuwse delen vanaf de 12e tot de 15e eeuw voor mijn rekening genomen en van daaruit een aantal auteurs aangesproken en dergelijke. Dus we hebben dat werk echt wel heel mooi verdeeld en vele handen maken werk licht. Dat is natuurlijk altijd zo. Hè.
Ja, ja, zeker. Wel, kunnen we dan misschien even wat dieper ingaan op die periode waarin dat u, zeg maar, gespecialiseerd bent, de middeleeuwen. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Welke rol hebben de Norbertijnen ingenomen tijdens die periode van de 12e tot de 15e eeuw?
Wel, ik denk dat de Norbertijnen eigenlijk vooral heel sterk aanwezig waren. Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld Brabant, waar heel veel abdijen nu nog zijn, maar ook in de middeleeuwen waren. En Brabant moet je voorstellen als niet alleen Vlaams-Brabant, maar dan moet je ook kijken naar de provincie Antwerpen, de provincie Noord-Brabant in Nederland, maar evengoed Waals-Brabant en Brussel natuurlijk. Dan zie je dat daar echt wel veel meer Norbertijnen abdijen waren dan bijvoorbeeld Benedictijnen. Er was enkel Vlieghem of Lierbeek van de Benedictijnen, of Cisterciënders, er was enkel maar Sint Bernard aan de Schelde in Hemiksem of Villers, terwijl de Norbertijnen echt wel met veel abdijen aanwezig waren. We hebben Averwoerden, we hebben Tongerlo, we hebben ook Postel, een heel belangrijke priorij in de middeleeuwen, maar dat zou een zelfstandige abdij worden aan het einde van de 16e en vooral het begin van de 17e eeuw. Tot dan toe was het altijd afhankelijk van Floreff, hè, dat we al gemeld hebben. Floreff ligt tegen Namen, maar wat we ook net over de taal in Heilissem, dat is dan bij Tiene hadden we ook een heel belangrijke abdij. Mm-hmm. En dan in het Brussels had je Dielegem, Te Jette, had je ook Grimbergen en natuurlijk de Parkabdij. Dat is eigenlijk de best bewaarde middeleeuwse abdij, want in zijn kern is er nog heel veel middeleeuws bewaard in de Parkabdij. En de Parkabdij ligt in Heverlee, dat is nu een deel van Leuven. Het ligt eigenlijk op nog geen kilometer van de stadsmuren vroeger van Leuven. Dus de Norbertijnen waren zeer sterk aanwezig. En die Norbertijnen die werden gefaciliteerd niet zozeer zoals men vroeger dacht door de hertogen van Brabant, maar vooral door de lokale en de regionale adel. Dus ze waren echt wel goed ingeplant. En dus het recente onderzoek heeft vooral geleerd dat het lokale edelen waren, bijvoorbeeld in de abdij van Grimbergen, waar het lokale heren van Grimbergen, die echt die Norbertijnen hier hebben gehaald en die er geslaagd in zijn om daar een abdij te stichten die dan eigenlijk tot op vandaag is kunnen blijven bestaan. Dus je ziet toch heel belangrijk die rol van die lokale edelen en die verbinding daarmee. Een tweede element dat van belang is, is dat eigenlijk na enkele decennia die Norbertijnen zich zeer sterk in de parochiezorg zijn gaan bezighouden. Zij kregen heel wat parochies toebedeeld, waar zij het patronaat hadden, het recht om de pastoor te benoemen. In het begin waren dat allemaal seculiere priesters die zij benoemden, maar na verloop van tijd kregen zij ook de mogelijkheid en het recht om daar eigen Norbertijner pastoors te kunnen benoemen. En dan zie je, een van de eerste was Roggenburg in Duitsland, in Zuid-Duitsland. Maar vrij snel daarna volgde ook bijvoorbeeld Diest, de Sint-Sulpiciuskerk, dus de belangrijkste kerk van Diest. Die werd toevertrouwd aan de Norbertijnen van Tongerlo. En Tongerlo heeft van daaruit eigenlijk zijn parochienetwerk uitgebouwd. En dus er zijn heel veel parochies die aan Norbertijnen werden toegewezen en die dan ook door Norbertijnen werden bediend. En vaak ging die bediening niet door één Norbertijner pastoor, maar meestal waren ze met twee of met drie om in één pastorie te wonen en dan de kerk te bedienen, al dan niet nog met één of twee andere afhankelijke kapellen, die dan soms later verder konden uitgroeien tot weer nieuwe parochies. Dus je ziet echt wel heel sterk die aanwezigheid van de Norbertijnen, en vooral in de parochiezorg. En dat was echt wel typerend voor de Norbertijnen, omdat andere orden, denken we aan de klassieke orde als Cisterciënzen of Benedictijnen, die hadden ook wel parochies, maar die waren zelf niet betrokken, of absoluut niet zoveel betrokken, in de uitoefening van het pastoraat door henzelf. Die stelden echt altijd seculiere pastoors aan.
Dus een belangrijke aanwezigheid in de pastorale zorg tijdens de middeleeuwen. Moet ik mij daar dan ook bijvoorbeeld armenzorg, ziekenzorg bij voorstellen? Hadden zij onderwijs, hadden zij daar een rol in?
Wel, de Norbertijnen zijn niet voor één zaak te vatten. Die waren echt wel in heel veel zaken bezig. Maar laten we zeggen dat armenzorg en onderwijs echt wel maar heel kleine niches waren waar de Norbertijnen in betrokken waren. Mm-hmm. Andere orden waren daar sterker in vertegenwoordigd. Nu, het onthaal van reizenden en van gasten, dat behoorde wel bij elke abdij. En sommige Norbertijnen abdijen, denk zeker aan Postel bijvoorbeeld, waren heel belangrijk als een soort passagehuis, die dus echt wel die hospitaalfunctie hadden, van wij hebben pelgrims die wij ontvangen. Onderwijs was eigenlijk relatief beperkt. Dat zien we eigenlijk pas in de nieuwe tijden echt opkomen bij een aantal Norbertijnen abdijen. En dan moeten we eigenlijk eens naar een andere streek dan Brabant kijken, moeten we naar Vlaanderen kijken. Daar heb je de abdij van Veurne, die is niet meer erop gericht na de Franse Revolutie, maar vanuit Veurne, en zowel in Veurne, ik denk in Dixmuiden en in Nieuwpoort, als ik mij niet vergis, zijn toch een drietal colleges opgericht waar onderwijs werd verstrekt. Dus dat zie je duidelijk bij de Norbertijnen. En nog meer ook bij een aantal Norbertinesse kloosters die onderwijs verstrekten. Dat was dan vaak gewone scholen, maar later in de 18e eeuw heeft men echt proberen ook op een soort college of lyceumniveau dat proberen te verstrekken, om eigenlijk sluiting door de Oostenrijkse overheid tegen te gaan. Ja. Want de Oostenrijkse overheid die wou in de 18e eeuw dat echte kloosters ook een maatschappelijk nut hadden. En als ze dat niet hadden, dan was men niet zo overtuigd of kloosters nog moesten bestaan. Je voelt eigenlijk daar al de geest van de verlichting en van de Franse revolutie toch wel aankomen.
Dat is inderdaad een spanningsveld. En als ik mij niet vergis, is er een ingangspoort in de parkabdij waar toch, ondanks het verbod daarop, een adelaar is aangebracht. Hè, als een soort van protest tegen de Oostenrijkse overheersing.
Ja, de parkheer, dus de Norbertijnen van Park, dat waren eigenlijk wel een beetje koppige mensen. Mm-hmm. Het is zo dat er een aantal kloosters gesloten werden. Eerst de Jezuïeten, met pauselijke toestemming, omdat die soms wat te machtig werden. En dan daarna heeft men dan, dat was in gans Europa, heeft men daarna in onze gebieden een aantal minder nuttige kloosters, door Jozef II, dat was de keizer Koster, die had het eigenlijk vooral gemunt op de Kartuizers en op heel wat sterk biddende orde en vooral vrouwelijke congregaties gesloten. Maar die begon ook heel veel regeltjes uit te vaardigen. En daar kwam wel wat protest tegenover en zo. En degenen die het meeste ver gingen in dat protest waren de heren van Park, ook al probeerden hun abt en een beetje tegen te houden, te zeggen van kom, laten we nu toch wel op een verzoende koers met de Oostenrijkers gaan. Mm-hmm. Maar nee, de parkabdij is eigenlijk zelfs in 1787 al kortstondig opgeheven door Jozef II, omdat ze echt niet luisterden naar zijn directieven, terwijl de andere abdijen wel nog in de pas liepen. De echte opstand komt pas enkele maanden en jaren later eigenlijk.
Ja, je krijgt daar inderdaad een beetje een verzetsbeweging, zou je bijna kunnen zeggen, of toch alleszins een duidelijk statement. Het is ook zo dat de parkabdij en de abten van de parkabdij, die hebben altijd een belangrijke rol ook gespeeld in de diplomatie, maar ook voor de oprichting van de KU Leuven bijvoorbeeld. Kunt u daar iets meer over vertellen, wat de invloed ook was van de abten in de wereld?
Ja. Het is heel opvallend dat de parkabdij zeker niet de grootste abdij was. Als je kijkt naar het aantal parochies, dan is zeker Tongerlo de grootste abdij. Kijk je naar het aantal hectaren of bunders natuurlijk, in de vroegere tijden, gronden en velden dat men had, dan moet je ook weer naar Averbode of naar Tongerlo kijken. Oké, Kempengrond was natuurlijk minder vruchtbaar dan de grond in het Hageland en vooral in Haspengouw, mm-hmm. waar de parkabdij natuurlijk wat meer bezittingen had. Maar de parkabdij ook met maar waren een 40-50 kloosterlingen tegenover soms over de 100 in Tongerlo. Als we dan het ancien regime bekijken, voelde je wel dat de parkabdij duidelijk boven zijn gewicht kon boksen. En dat komt eigenlijk door de nabijheid van de vorst en van het intellectueel centrum van Leuven met zijn universiteit. Ja. De vorst verbleef in Leuven, later natuurlijk in Brussel. Maar ook de universiteit met zijn vestiging in Leuven en het feit dat de parkabdij zeer kort bij was, daardoor had je eigenlijk wel dat de parkabdij vaak de beste aankomende professoren kon wegplukken om die nog tijdelijk te laten lesgeven aan de kloosterlingen in de abdij. En dus zie je heel wat grote professoren in de theologie, maar ook in de artes, die in de jaren voor ze echt hun professoraat in Leuven bekleden, eigenlijk nog wel ook als lesgever extern worden aangetrokken om in de parkabdij aan de novicen en de jonge kloosterlingen les te geven. Bij de stichting van de parkabdij, bij de stichting van de Universiteit van Leuven was de parkabdij niet rechtstreeks betrokken. Men bedeelt daar eigenlijk een rol toe aan de abdij van Tongerlo, maar dat is eigenlijk wat overroepen, heeft recent onderzoek vanuit de universiteit aangewezen. Maar je ziet wel dat de aanwezigheid het belang voor studies bij de Norbertijnen zeer groot is. Dus de Norbertijnse abdijen sturen wel heel snel hun goede krachten naar de universiteit om zich te vervolmaken en om eigenlijk door te groeien tot goede pastorale herders, om pastoor te kunnen worden, maar ook om goede theologen en kanonisten te worden, ja, die dan de abdij kunnen besturen. Dus je ziet echt wel een heel grote belangstelling voor studies aan de universiteit vanuit de Norbertijnen.
Maar dat is interessant, hè, want we kennen vaak bijvoorbeeld de Jezuïten als een religieuze familie, zeg maar, die heel sterk inzet op intellectuele ontwikkeling ook. Maar de Norbertijnen die moeten daar zeker niet voor onderdoen.
Goh, ik zou daar toch wel een onderscheid in willen maken. In de middeleeuwen waren de Dominicanen de echt gestudeerde mensen. Dat waren Thomas van Aquino en dergelijke. Ja. In de nieuwe tijd zijn het Jezuïten. En zij zijn echt de mannen van de studies. De Norbertijnen gebruiken de studies niet om de studie zelf, maar echt als middel om goede pastoors te kunnen afleveren, om goede bestuurders te kunnen afleveren. Dus er zit toch wel een onderscheid onder. Je hebt wel een aantal Norbertijnen die professor worden. Bijvoorbeeld in de 15e eeuw hebben we een abt van de parkabdij, Diederik van Tudel. Die is prof aan de universiteit. Die is daar een goede kanonist. Dus iemand die gespecialiseerd is in het kerkelijk recht. Maar het zijn er toch niet zoveel. Dus er is wel aandacht voor wetenschappers. Er zijn wetenschappers bij de Norbertijnen. Er zijn professoren bij de Norbertijnen. Maar het is toch niet zo extreem als bij de Jezuïeten of de Dominicaan die er echt van zeggen van wij zijn de geleerde orde. Ja. De Norbertijnen, zoals al daarnet gezegd, zijn eigenlijk net in heel veel domeinen thuis en daarom zijn ze in alles wel een beetje gespecialiseerd, maar niet de supergespecialiseerde. Dus ik zou toch wel enige nuance willen aanbrengen.
Dus het is en blijft zeer duidelijk gericht op dat pastorale aspect en pastorale zorg eigenlijk. Zijn er specifieke elementen die u kan aanhalen in de geschiedenis van bijvoorbeeld de parkabdij, die duiden op het belang van de abdij voor zijn tijd in de periode van de 12e tot de 15e eeuw?
Ik denk het wel. Hè. Ik denk wat pastorale zorg betreft is het eigenlijk belangrijk om te kijken, bijvoorbeeld in de 15e eeuw, daar zie je eigenlijk een beweging waar ze eigenlijk wat meer de hand kunnen leggen op een dochterklooster, hè. Het klooster van de Norbertinessen van Gempen, Sertogeneiland, Gempen, dat ligt in Sint-Joris-Wingen. En eigenlijk in het tweede van de 15e eeuw slaagt de abt van de parkabdij met pauselijke toestemming om eigenlijk die vrij onafhankelijke zusters toch een beetje meer onder de knoet te brengen en die onafhankelijke prozijden van een priorij terug te brengen. En dan ook eigenlijk meer zeggenschap te krijgen over de parochies. En de drie parochies die tot de priorij van Gempen behoorden, om die rechtstreeks eigenlijk naar zich te kunnen trekken en daar veel vlotter zelf dan ook de pastoors te kunnen benoemen. Dus je ziet echt wel dat ze die parochiezorg echt wel heel belangrijk vonden. Eigenlijk als je een kaart van het Hageland, de streek tussen Leuven, Aarschot, Diest en Tiene, zou tekenen en je bekijkt dan welke parochies aan de parkabdij, welke aan Tongerlo, welke aan Averwoude, welke aan Gempen, de zustertjes, maar ook welke aan Heiligsen behoorden, dan krijg je eigenlijk een heel groot deel van het Hageland dat eigenlijk pastoraal bediend werd door premonstratenzers ja. of door hen aangestelde pastoor. Dus daar zie je toch wel het belang van die abdij. U ziet ook het belang van de abdij in bijvoorbeeld de grote landerijen en domeinen die ze hebben mm-hmm. en waar ze dan eerst in de 12e, 13e eeuw die zelf uitbaten door het concept van de lekenbroeders. Hè. Net als bij de Cisterciënzers hebben ook de Norbertijnen lekenbroeders. Maar je ziet dan vanaf de 13e, 14e eeuw die aantallen lekenbroeders teruglopen en dan gaan de Norbertijnen over om de hoeves te gaan verpachten. En dan werkt men met pachters en eigenlijk ja, zijn die bij de Norbertijnen goed bestudeerd. Het is niet zo dat de Norbertijnen op een andere manier dan de Cisterciënzers of dan gewoon lekenheren hun grote landerijen lieten uitbaten, maar dankzij het feit dat de Norbertijnen hun archieven heel goed bijhielden en ook hebben kunnen bewaren, ja. zijn zij eigenlijk wel een hele goede bron voor de studie van het plattelandsleven. Hè?
Ja, ja, zo dat bewaren ook van dat patrimonium is voor hen heel belangrijk en ja, misschien niet enkel kenmerkend voor hen, hè, want het is altijd belangrijk in het religieuze leven om dat te bewaren, maar toch valt het wel op. Nu, als we kijken naar de titel, 900 jaar Norbertijnen en Norbertinessen, kunt u misschien iets meer vertellen over de vrouwelijke tak?
Ja, wel, eigenlijk is het heel belangrijk om te zeggen, Norbertinessen, daar is de laatste jaren veel meer aandacht aan geweest in het wetenschappelijk onderzoek. Mm-hmm. En dat is maar goed ook. En die aandacht is er wel gekomen vanuit Duitse onderzoekers, die zelfs ook een aantal kloosters bij ons opnieuw zijn gaan onderzoeken. Dus dat is eigenlijk wel de goede reden waarom we die aandacht hebben en die nodig is. Eigenlijk, Norbertinessen en vrouwelijke volgelingen van Norbertus waren er van bij den beginnen. Het is zelfs zo dat er misschien in het begin meer vrouwen dan mannen Norbertus volgden. Want als we bijvoorbeeld de eerste getuigenissen over Norbertus horen, en die komen dan uit onverdachte bron, want het zijn geen heilige levens door Norbertijnen zelf geschreven, maar door een Benedictijn. En die schrijft eigenlijk van, er zijn heel wat vrouwelijke volgelingen die hem volgen. Hij haalt daar cijfers van duizenden en tienduizend aan. Dat zal misschien wel wat overdreven zijn, maar van in het begin waren er ook heel wat vrouwen die de charismatische prediker, de rondtrekkende prediker Norbertus volgden. En dus had je van in het begin, de kloosters die gesticht werden, hadden zowel een mannen- als een vrouwenklooster op hetzelfde domein gelegen. En dus je had eigenlijk onmiddellijk ook vrouwenkloosters die er waren. Men spreekt dan van dubbelkloosters, of beter eigenlijk van annexkloosters, want de vrouwen waren echt wel volgend aan de mannen. Uiteindelijk was het de man, de abt, die baas was van het geheel.
Ja. Ja.
Je ziet dat een aantal van die kloosters zeggen van ja, mannen en vrouwen op hetzelfde domein, dat is toch wel moeilijk om te kunnen blijven besturen. Sommigen hebben dan gezegd van laten we gewoon de vrouwen niet meer opnemen en dan sterft dat vanzelf uit. Zo is dat gebeurd in Postel, in Park. En anderen hebben vaak gezegd van, ja, laten we de twee uit elkaar splitsen. Je ziet soms dat in Nederland, in Friesland, de mannen dan verhuizen en de vrouwen op de oorspronkelijke locatie blijven. Hier bij ons heeft men eerder voor gekozen om de vrouwen te laten verhuizen naar een grote hoeve, naar een uithof, waar dan een apart klooster werd opgericht, ondersteund door één of twee Norbertijnen die dan voor de parochiezorg instonden en voor de zielzorg vooral, en dan door lekenbroeders. Nu, het lot van die verschillende uithoven is erg wisselend, omdat ja, de vrouwenkloosters hadden een aantal protectieve factoren. Als zij voldoende groot domein hadden, of zij hadden goede edelmannen en edelvrouwen die hen nieuwe schenkingen deden, dat was goed. Of zij hadden een bisschop die voor hen opkwam, dat was goed. Maar soms hadden ze ook wel factoren die in hun nadeel speelden. En ja, soms was succes het grootste probleem. Omdat als je succesvol was en heel veel nieuwe religieuze aantrok, veel nieuwe novicen, ja, dan had je veel monden te voeden en dan was je domein soms te klein. Of je dacht van, we hebben veel novicen, die brengen ook wel een dot mee, een schenking als ze intreden. Maar dan moet je een groot gebouw zetten en een gebouw dat kost natuurlijk. En soms waren die kloosters te duur om te bouwen en dan kreeg je ook weer al dat een klooster teniet ging. Dus het was vrij moeilijk om die kloosters te blijven handhaven. Maar er is nooit bij de Norbertijnen een institutionele beweging geweest om de Norbertinessen naar de deur te wijzen of in een hoekje te drummen. Zoals dat bijvoorbeeld bij andere orden, we denken dan bij de Cisterciënzers, wel degelijk een policy, een politiek was. Dus je hebt heel wat Norbertinessen kloosters die dan in de loop van de middeleeuwen het niet gehaald hebben, Maar er zijn dan ook weer, zoals bijvoorbeeld Gempen, dat we al eerder hebben vernoemd, of Leliendaal, een aantal kloosters die in de loop van de 13e eeuw zijn ontstaan en die dan zich hebben ontwikkeld en die tot eigenlijk de Franse Revolutie of kort daarvoor hebben kunnen blijven bestaan. Meer nog, ook nog in de 15e eeuw is er het Beslotenhof in Herentals gesticht. En dat is echt vanuit een nieuwe visie gesticht, want dat is echt een klooster van de moderne devotie. Dus van die typische 15e eeuwse spiritualiteit die is opgericht. Dus je ziet dat er toch wel heel wat vrouwenkloosters zijn die ook een mooi patrimonium hebben opgericht. Uiteraard nooit zoveel dan de mannenabdijen, maar waarvan bijvoorbeeld een aantal preekstoelen of schilderijen bewaard zijn in de mannenabdijen of evengoed in parochiekerken of in musea. Dus toch wel ook een mooi erfgoed en een mooie geschiedenis van die Norbertinessen die te vaak onderbelicht is. En we hebben geprobeerd om in het boek toch wel via verschillende aparte hoofdstukken over de vrouwen, maar ook in de algemene hoofdstukken voldoende aandacht aan de Norbertinessen te hebben om hen de plaats te geven die ze echt wel verdienen.
Ik denk dat dat inderdaad een onderdeel is dat te weinig belicht is in de Norbertijnse geschiedenis, zeg maar. Wanneer we aan Norbertijnen denken, denken we vaak automatisch aan mannen. Maar we horen toch een belangrijke rol ook van vrouwen, van in het begin eigenlijk, die het voorbeeld van de heilige Norbertus volgden. Het lijkt me absoluut een uitnodiging, meneer Appelmans, om het boek dan maar aan te schaffen en te gaan kijken ook naar de tentoonstelling natuurlijk, die nog tot 1 augustus te bezoeken is. Mits natuurlijk onder voorbehoud van eventuele verlengingen, maar dan horen onze luisteraars daar ook nog van. Ik geef het dan graag nog mee. Als de Bliksem, 900 jaar Norbertijnen en Norbertinessen, verkrijgbaar bij uitgeverij Averbode. En dan rest mij enkel om u van ganser harte te danken dat u ons helemaal enthousiast hebt gemaakt om die geschiedenis wat beter te leren kennen.
Dat was graag gedaan, dank u wel.
Een fijne dag nog hoor.
Oké, dank u, voor u ook.
En na dit interview dat we mochten hebben met Jannik Appelmans, hebben we een bijzonder geluidsfragment voor u. We gaan even een muzikale verpozing nemen. En niet het minste. Zoals u misschien wel weet, werd op 6 juni 2021 de feestdag van de heilige Norbertus gevierd. Hij is de stichter van de Norbertijner orde en deze feestdag weerklonk op bijzondere wijze in de Sint-Jan de Evangelistkerk van Abdij van Park. Met een speciaal concert met muziek uit de geschiedenis van de Norbertijnen en Norbertinessen. Het optreden ter ere van de 900ste verjaardag van de Norbertijnerorde werd opgenomen in de abdij van Strachov in Praag. Op deze symbolische plaats, waar de ordestichter Norbertus begraven is, voerde het internationaal gerenommeerde Tsjechische ensemble Tiburtina gezangen uit de eeuwenoude Gempe-manuscripten uit. Barbora Kabatkova, Hanna Blazikova, Daniela Tchermakova en Kamila Mazalova combineerden gezangen van de zusters Norbertinesse van Gempe met die uit de manuscripten van Strachov. En uit dat bijzondere concert gaan wij een stukje kunnen beluisteren bij wijze van muzikale verpozing. Het concert was een initiatief van Abdij van Park en de Vlaamse vertegenwoordiging in Praag, de Alamire Foundation, internationaal centrum voor de studie van muziek in de Lage Landen, zorgde voor de productie. U kan luisteren naar een stukje dat ons vriendelijk werd aangeboden om uit te zenden. En daarna gaan we in gesprek met een tweede auteur van dit boek, namelijk Pater Herman Janssens. Maar met hem gaan we een stukje spreken over zijn rol, zeg maar, die hij genomen heeft in het tot stand komen van dit boek, maar vooral over zijn functie als archivaris van de abdij van Averbode. We ontdekken meer over de geschiedenis van deze bekende abdij en staan stil bij de publicatie van een glossy, zoals dat heet, een magazine dat tot stand kwam om het Norbertijner leven vandaag de dag in beeld te brengen. Dat is voor zo dadelijk.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we nu in gesprek met pater Herman, archivaris van de abdij van Averbode. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen pater Herman Janssens aan de lijn van de abdij van Averbode. Pater Herman, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Ja, goeiedag Kevin.
Ja, misschien kan u toch eens beginnen met uzelf kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het ook nog een stukje gaan hebben over het boek Als de Bliksem.
Ja, ik ben dus pater Herman Janssens. Ik ben ook al een hele tijd geleden, in 1975, ingetreden in de abdij van Averbode hier als 18-jarige. Ik was oud-student van het Sint-Michiels College te Brasschaat, geleid door de paters Norbertijnen. En dan heb ik hier de hele opleiding in de abdij doorlopen als jongeman. En heb ik daarna de gelegenheid gekregen om geschiedenis verder te studeren aan de Universiteit van Leuven. En dan kort daarop, naast andere taken in de abdij, of toch vooral hoofdzakelijk in de abdij, heb ik de gelegenheid gekregen om les te geven over de geschiedenis van de Norbertijnen aan de jonge mannen in opleiding, aan de geschiedenis van de Norbertijner orde, van Norbert van Gennep, maar ook aan de geschiedenis van de abdij. Ik ben ook betrokken geworden in de historische commissie van onze orde, daarna ook archivaris geworden in de abdij, waar mij langs meerdere kanten gevraagd wordt of de gelegenheid geboden om de resultaten van mijn onderzoek mee te delen.
Ja, dus inderdaad, u bent natuurlijk de man dan die we moeten aanspreken om wat meer te weten te komen over de geschiedenis van de abdij van Averbode. Nu, laten we misschien eerst even kijken naar het deel dat u voor uw rekening heeft genomen in het boek Als de Bliksem, waar we het zo net met de andere auteur, meneer Appelmans, al over gehad hebben. Wat was eigenlijk uw specifieke onderdeel dat u voor uw rekening heeft genomen?
Om te beginnen stond ik natuurlijk, of algemeen stond ik natuurlijk bereid om complementair te zijn, samen met Yannick Appelmans, voor de bijdrage van alle anderen. Maar waar ik van in het begin toch wel mijn zinnen op gezet had, was de toelichting bij de glasramen over Norbertus. In de 17e eeuw zijn voor de parkabdij 41 glasramen gemaakt. Die zijn verspreid geraakt vanaf de 19e eeuw. Daar zijn er 20 van teruggekomen. Het leven van Norbertus in een stripverhaal uitgebeeld van 20 glasramen. En dan stelde ik vast dat men in Park zelf niet 100% op de hoogte was, maar dan toch wel een gedetailleerde kennis die ik daarvan heb, om raam per raam alle 41 die vensters te situeren en de inhoud daarvan toe te lichten. Daarnaast ben ik ook nog gevraagd om links en rechts wat bij te springen samen met Yannick in het boek. Ik heb samen met de curator Stefan van Lani de recente geschiedenis van de orde geschreven. Er is mij ook gevraagd om een lijst te maken van al de parochies toe. Dus ik heb in het geheel ook wel hard meegewerkt.
Ja. Ja, het is sowieso een hele boeiende geschiedenis. 900 jaar, het is geen kleine periode. Ja, u bent zelf inwoner van de abdij van Averbode. Kunt u misschien iets meer vertellen over het begin van het Norbertijnerleven in Averbode?
Ja, dus ook hier in Averbode is in het tweede kwart van de 12e eeuw dat de Norbertijnen massaal neerstreken hier in ons land, had blijkbaar ook de graaf van Loon het goede idee om aan de westzijde, helemaal aan de westzijde van zijn domein, het graafschap Loon, ook zulke Norbertijnse abdij te vestigen. Mm-hmm. Hiervoor is hij gaan aankloppen bij de Norbertijnen in de Sint-Michielsabdij van Antwerpen, die daar al een tiental jaren waren. Daarbij moest ook nog een eigendomskwestie in orde worden gebracht, want hier was een kapel van de Benedictijnenabdij van Sint-Truiden. En die moest dan natuurlijk worden overgedragen aan de nieuwe stichting. En er moest toestemming gekregen bekomen worden van de bisschop van Luik, maar dat ging blijkbaar toch vrij vlot. En als dat hele dossier in orde was, dan is hier 1134, 35, zeker in elk geval in 1139 was het dossier helemaal rond en is met een pauselijke toestemming, een bulle, die stichting hier in Averbode echt van start gegaan.
En hoe moeten we ons dat eigenlijk voorstellen? Want sommige mensen kennen zeker de abdij van Averbode met zijn grote gebouwen. Was het van in het begin al zulk een omvang?
Dat is natuurlijk heel moeilijk. Hoe moet je je een abdijstichting voorstellen? Er zijn verschillende abdijmodellen van stichtingen, maar ik denk dat je het hier heel arm en pover moet voorstellen. Er was alleen een kleine stenen kapel. Ik vermoed ook dat het een stenen kapel was. Daarbij zullen dan leme hutten gebouwd zijn geweest, met houten constructies, denk ik. De graaf van Loon was ook zuinig, wilde er niet al te veel bezittingen en gronden aan toevoegen aan die schenking. Dus men begon dan, de Norbertijnen waren heel idealistisch, wilden met het werk van de eigen handen in het eigen levensonderhoud voorzien. Ze hadden wel ook een financiële bijdrage gekregen in de zin van de opbrengst van de kerk van Tessenderlo, en die was wel een beetje, die betekende wel iets. Uh-huh. Dus het was eigenlijk toch wel een heel arme bedoening die hier opstartte met enkele Norbertijnen geestelijke, zeker met leken, dus de lekenbroeders en ook zusters. Bij de abdijen in de beginperiode, tot 1140 ongeveer, werden ook lekenzusters, zusters met het statuut van te vergelijken met de broeders, opgenomen. Dus hoe moet je dat dan hier voorstellen? Enerzijds wil denk ik wel dat de abt in Premontré en zijn medewerkers toch wel een serieus, ernstig begin wilden maken met abdijstichtingen. Het was niet zuiver improvisatie, maar anderzijds toch wel arm, kolonistenstijl, om hier op gang te kunnen geraken. Aan het hoofd van de abdij stond wel een heel dynamische abt, Andreas. En die heeft dan ook die eerste decennia, het is ook dankzij hem, hij zag dat de bestaansmiddelen veruit ontoereikend waren om echt van start te kunnen gaan. En hij is dan gaan bedelen bij de bisschop zelf, de bisschop van Luik, en bij naburige heren. Heeft misschien ook wel een beetje geholpen met een bemiddeling vanuit Premontré of Floref. En heeft dan wel betere gronden er nog bij gekregen om op die manier meer grond en dus meer inkomsten, meer opbrengsten te hebben om een levensvatbare eerste gemeenschap te krijgen. Maar dus het geheel is hier arm en niet met een blitzstart, maar stilaan wel op gang geraakt. Ja. Probeer ik het me toch voor te stellen.
Ja. Ja. Ja, het is natuurlijk niet altijd even eenvoudig om zo ver terug te gaan in de tijd en om daar dan inderdaad een voorstelling van te maken. Maar toch bedankt om ons een beeld te geven, want ja, als we vandaag de dag kijken naar de abdij van Averbode, het is een hele mooie plaats, hè. Het is een hele mooie plaats om Norbertijn te zijn. Hoe is dat dan verder gegaan? Is de gemeenschap beginnen groeien? Hebben zij onmiddellijk bepaalde pastorale verantwoordelijkheid kunnen nemen in de streek?
De abdij is inderdaad beginnen groeien. Dus eind 12e eeuw, na enkele decennia, werden die pastorale gemeenschappen aan de abdij toevertrouwd. Eigenlijk het tweede deel waar je op zinspeelt, is eigenlijk een latere stap in de geschiedenis. Het is pas vanaf de 13e, 14e eeuw dat de heren in de streek massaal zijn begonnen met rechten die ze hadden op parochies, tintrechten, maar ook het recht van voordracht van pastoors, om die te schenken aan kerkelijke instellingen. Dus niet alleen Norbertijnen, maar ook Cisterciënzerabdijen, kapitels, zelfs vrouwenkloosters. En dat is dan in het algemeen, niet alleen voor Averbode, de grote troef van de Norbertijnen geweest, dat zij als reguliere kanunniken, volgens de regel van Sint-Augustinus, en niet als monniken, volgens de regel van Sint-Benedictus, maar als reguliere kanunniken, in 1188 het belangrijk privilege van de paus gekregen hebben om eigen medebroeders te zenden naar die parochies waar zij de pastoors konden benoemen. En zo is ook dus voor Averbode, 13e eeuw, zoals voor de andere abdijen, hebben mensen de abdij verlaten om naar de parochies te gaan. Dus eigenlijk zo moeten we ons de geschiedenis van die beginnende abdij in twee heel verschillende fasen voorstellen. De beginperiode, priesters, meer broeders en daarbij nog zusters, die vooral werkzaam zijn met hun eigen handen in de landbouw, in de abdij en in de omgeving. En vanaf de 13e eeuw, de zusters Vanaf het midden van de 12e eeuw vond men in Premontré dat de zusters in de abdijen zelf niet thuis horen. Die moesten een plaats krijgen buiten de abdij. Mm-hmm. Ik denk dat Averbode, onder andere omdat het arm was, daar lang mee getreuzeld heeft en dan eerst de zusters een plaats heeft gegeven in de buurt van de abdij. En pas begin 13e eeuw zien we de zusters tevoorschijn komen in Keizerbos, maar dat is 100 kilometer van hier. Dat is in de buurt van Roermond. En daar hebben de zusters dan ook met de steun van de heren van Horn, dus de kasteelheer uit de buurt, een eigen klooster kunnen opbouwen met ook koordienst. Dan werden de werkzusters werden gedeeltelijk ook koorzusters, die zelf het officie beginnen zingen, mm-hmm. begonnen zingen. En die hebben dan, dat klooster is blijven bestaan tot in de 18e eeuw. Dat is bij vele abdijen niet gebeurd. Daar zijn de zusters in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Bij ons, ook bij de abdij van Heilissem in het oosten van Brabant, hebben de zusters overleefd op een plaats veraf. In Duitsland, in Midden-Duitsland, is dat ook in veel abdijen gebeurd. Dus de zusters zijn verdwenen, ook de broeders. Begin 13e eeuw is er een crisis gekomen met de broeders en kwamen er op slag veel minder broederroepingen in onze abdij, terwijl de gemeenschap, met vooral nog paters in de abdij zelf, die de abdij besturen en ook de parochies en de landbouwdomeinen, die dan op de duur pachthoeven worden, die besturen, en dan tegelijk worden uitgezonden naar die parochies. Maar die pastoors die vertrekken naar de parochies, en voor Averbode waren het er een 27, alles bij elkaar in totaal, die zijn niet definitief weg. Je moet een abdij voorstellen als een groot geheel dat allemaal samenhangt, parochies, hoeves. Dat hangt allemaal samen en die mensen voyageren. Dus dat is één grote groep.
Dus we zien dan inderdaad dus die ontwikkeling waarbij dat een stukje, ja, een verandering toch optreedt in de manier waarop dat het religieuze leven werd beleefd. Wat is dan de volgende fase in de ontwikkeling van de abdij? Dat u kunt duiden dat echt zo een duidelijk moment is waarop dat er een evolutie is ingezet?
Eigenlijk is dan het tweede model van de abdij met haar vele parochies en vooral dus geestelijke priesters en priesters in opleiding, is eigenlijk verder gegaan, gedeeltelijk tot vandaag, en heeft dan de grote golven van de geschiedenis gevolgd, de algemene geschiedenis van ons land, van de kerk. Dat wil eigenlijk toch wel zeggen in de 14e, 15e eeuw een verslapping in het religieuze leven, waar dan wel de moderne devotie is geweest in de 14e, 15e eeuw, die daar onrechtstreeks een invloed op had, doordat mensen die kwamen, kandidaten die kwamen uit de Latijnse scholen van de broeders van het gemene leven, een goede vooropleiding hadden gehad en daardoor toch soms wel bekwame kanunniken, zelfs bekwame abten werden. De verschillende abdijen, Tongerlo, Averbode, Park, hadden abten in de 15e, begin 16e eeuw uit die scholen. Na de rijke, bloeiende 16e eeuw zijn dan de godsdienstoorlogen gekomen. En dan heel diepe ellende heeft dan Alexander Farnese, heeft Spanje het terrein teruggewonnen en zijn de zuidelijke Nederlanden katholiek geworden. De abdijen bleven uiteraard eigenaar van hun gronden. Toen was er het concilie van Trente geweest, wat de normen voor geestelijke terug meer op punt heeft gesteld, waar de seminaries zijn opgericht. En daar kregen de abdijen eventjes schrik van oei, er komen nieuwe normen voor de priesteropleiding, voor de benoemingen van de pastoors. En om te voorkomen dat hun parochierechten zouden afgenomen worden, hebben zij zelf ook het studieniveau opgekrikt, zodanig dat dat model dat er al bestond sinds de 13e eeuw van medebroeders die uitzwierven naar de parochies, dat is dan nog verder geperfectioneerd in de 17e, 18e eeuw. Dus er is wel een grote continuïteit, maar tegelijkertijd natuurlijk de maatschappij evolueert, er komen nieuwe tendensen, er komen ook nieuwe politieke inmengingen, dus op die manier hebben de techniek evolueert, dus op die manier hebben de abdijen natuurlijk altijd verder moeten evolueren, zoals vandaag nog, met de maatschappij die verder evolueert natuurlijk.
Ja, en we bevinden ons
dan... grote...
Ja, zeg je maar.
Ja, grote veranderingen komen er dan op het einde van de 18e eeuw. In de tweede helft van de 18e eeuw wordt de overheid veel kritischer en rationeler. Die wil de overheid uitbouwen en die merkt dan die abdijen, die toch wel een rijk potentieel hebben, met rijke landbouwdomeinen. En zij willen dus inkomsten uit die abdijen inpikken. Mm-hmm. En beginnen dus die abdijen veel rationeler te benaderen onder Maria Theresia. En dan vooral Jozef II was daar dan wel een beetje de kampioen in. Maar globaal genomen, door hun de parochiezielzorg wordt door de overheid wel als positief ervaren. De abdijen bieden ook de werkstelling aan vele mensen, geven ook opdrachten aan kunstenaars, doen aan armenzorg. Ze landen veroverd door Frankrijk. En de Fransen hechten de zuidelijke Nederlanden aan. En daar passen ze dan de Franse wetten toe die in 1790 al in Frankrijk waren afgekondigd. Dus alle kloosters worden opgegeven. Voor abdijen is geen plaats meer. En dat betekent dan natuurlijk wel het einde van de abdijen. Gelukkig ook voor de Norbertijnen in hun, met hun parochiezielzorg. 1798 is wel een heel moeilijke periode geweest van strenge eden die moesten afgelegd worden en wat men eigenlijk in geweten niet kon doen. Dan zijn er ook veel mensen ondergedoken. Maar dan Napoleon komt dan aan de macht in Frankrijk en die ziet dat hij beter kan samenwerken met de kerk. Het concordaat met de paus wordt afgesloten, waarbij de keizer duidelijk, of Napoleon duidelijk, in de sterkste positie staat. Maar dat betekent dan toch wel dat de parochies en de bisdommen opnieuw kunnen opstarten. Voor kloosters is niet langer plaats. Maar de bisschoppen zijn op dat gebied soepel tegenover de Norbertijnen. Ze mogen hun parochies behouden, zolang ze mensen hebben natuurlijk om pastoors te benoemen. Dus op die manier overleven de Norbertijnen van de ondertussen afgeschafte abdijen in hun parochies eigenlijk.
Ja, dat is interessant, want dat is toch een die Franse revolutie die slaat natuurlijk ook toe in onze streken. Wat is het gevolg daarvan geweest voor de abdij van Averbode?
Ja, het gevolg is heel radicaal. Dat oude systeem dat ik u heb geschetst zojuist, van een abdij met uitgebreid grondbezit en met uitgebreide tintinkomsten en parochierechten, dat wordt allemaal opgegeven. Dat is allemaal gedaan. Nu kom ik wel door mijn studie van het archief, want dat was eigenlijk dit gedeelte in moeilijke omstandigheden was ook nog niet zo heel goed geordend, maar ik heb de indruk dat aanvankelijk de Norbertijnen de Fransen beschouwd, zeker in Averbode, beschouwd hebben als de zoveelste bezettingsmacht. Ze hadden vroeger nog wel eens geweten dat de Fransen hier kwamen of dat er anderen hier kwamen en moeilijk deden. Maar na een aantal jaren waren die terug weg. En als ze het dan een beetje volhielden, dan overleefden ze dat wel en konden ze daarna de zaken terug bij elkaar brengen. Dus zij hebben zich van in het begin heel defensief opgesteld tegenover die Franse overheid. En die Franse overheid dus ook tegengewerkt waar dat mogelijk was. Archieven verstopt, de bibliotheek naar het buitenland overgebracht. Goederen al zelf van de hand gedaan voor ze aangeslagen werden, zodanig dat zij de inkomsten van die verkoop nog zelf konden innen en ook weer achter de hand houden. Dus op die manier hebben zij toch wel gewacht eigenlijk tot die Fransen weg waren. En dan is de grote teleurstelling gekomen in 1815. Als dan die Fransen inderdaad weg waren, dan heeft het nieuwe Verenigd Koninkrijk der Nederlanden die meeste Franse wetten gewoon gehandhaafd. Ja. Dan was er nog altijd niet de mogelijkheid om opnieuw te kunnen beginnen. Ondertussen hadden ze ook al via een stroomman, want de abdij was publiek verkocht. Gelukkig ligt de abdijkerk afgelegen en hebben de mensen uit de streek, ook weer onder invloed van de Norbertijnen, petities getekend dat ze die kerk nodig hadden, want de Demer overstroomde en de kerk van Zichem lag aan de andere kant van de Demer, dus ze hadden die kerk hier wel nodig om hun zondagsplicht te kunnen vervullen. Dus de abdijkerk was bewaard gebleven als parochiekerk en ondertussen hadden ze ook via een stroomman de gedeeltelijk afgebroken gebouwen, dus de overschot van het klooster, al kunnen terugkopen. Dus zij, de Norbertijnen, waren er klaar voor, maar de wetgeving was nog altijd tegen. Kloosters, naar het model van de abdijen, konden tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden helemaal niet opgericht worden. Dus in die zin, uitsterven was eigenlijk toch het enige model dat overbleef.
In welke mate heeft het een rol gespeeld daar waar de abdij was gevestigd? Hè? Want jullie zitten eigenlijk op het drie-provinciepunt. In welke mate heeft dat in de geschiedenis van de abdij een rol gespeeld?
De grens loopt wel door de abdij. Dus altijd de hele geschiedenis door. De grens van Loon en dan de grens van Brabant. Loon ging over in het Prinsbisdom Luik en Brabant bleef Brabant. Vandaag zijn het dan de drie provincies geworden, omdat Brabant gesplitst is in Brabant en in Antwerpen. Dat heeft een rol gespeeld omdat men onder twee heren viel, maar globaal genomen heeft men dat altijd in de hand kunnen houden. Dus echt fundamentele gevolgen heeft dat niet gehad. Ik denk wel dat dat een gevolg heeft gehad dat de abdij altijd in twee richtingen gematigder is gebleven. Zich niet te sterk heeft geprofileerd, nog in Brabant en ook niet in Luik, maar altijd gematigd heeft proberen te leven in de twee richtingen toe. Weer in die strenge 18e eeuw, toen men meer op ons begon toe te kijken, dan werden we ervan beschuldigd om te smokkelen, goederen langs de ene poort binnen en langs de andere poort buiten. Maar men heeft dan ook een gescheiden boekhouding aangelegd op een bepaald moment. Dus de inkomsten van de abt en een aantal inkomsten kwamen dan in de Brabantse rekeningen en een ander inkomsten in de Luikse rekeningen. Dus als men zich moest verantwoorden, kon men de boeken correct openleggen.
Ja, een goede boekhouding, ook voor de abdij van Averbode. Het is, dat was zeker belangrijk. Ja, we bevinden ons dan langzamerhand naar de 19e eeuw en de 20e eeuw. Kunt u ons een idee geven van wat de uitdagingen waren voor het gemeenschapsleven in die tijd?
Ja, dus heel belangrijk was voor ons dus de onafhankelijkheid van België. Dus in het Verenigd Koninkrijk zat men nog muurvast en dan ineens werd België onafhankelijk. Die mannen waren al oud geworden, zeventigers, dus eind in de 60. En dus ineens zagen ze dat de abdij toch kon beginnen, herbeginnen. En dus in Averbode is men er dan ook in geslaagd om opnieuw te beginnen. En heeft men dan ook de andere abdijen, Tongerlo, Grimbergen, Postel, Park, geholpen om ook opnieuw te beginnen. Die waren wel een beetje naïef, dus ik bedoel de abdij herbeginnen en de droom van de jeugd terug te proberen realiseren. Dat is een goed ideaal, maar de praktijk was natuurlijk heel moeilijk. Grote uitdagingen waren de vorming van de jonge kandidaten, want die waren nodig om het koorgebed te bidden, maar tegelijk moesten die serieuze studies doen, dat was toch de bedoeling. Mm-hmm. Ook economisch, de oude inkomsten van vroeger, landerijen, tienden, waren weggevallen, dus ze moesten andere inkomsten zoeken. De abdij kreeg ook geen rechtspersoonlijkheid, dus ze moesten hun onroerend goed noteren op de naam van een of andere pater, met risico's dat na de dood de familie van die pater dacht dat ze dan ineens rijk werden door de erfenis van hun onkel. Ja, ja. Dus dat waren toch allemaal wel grote uitdagingen. En eigenlijk is daar pas een gedeeltelijk oplossing aan gekomen, en ik spreek hier met Radio Maria, de oprichting van de broederschap van ons Lieve Vrouw van het Heilig Hart in 1877... is toch wel een welkome hulp geweest, omdat dus door de verering van dat beeld in onze kerk zijn er bedevaarders gekomen en die hebben dan toch wel misintenties besteld, kaarsen laten branden. Ja. En op die manier zijn er ook drukactiviteiten ontstaan. Mm-hmm. Om die bedevaarders te helpen is er een tijdschrift opgericht. En dus ook vanuit die drukkerij zijn er dan inkomsten gekomen wat aan de hernieuwde abdij toch wel nieuwe mogelijkheden gegeven heeft. Dus het is pas eind 19e eeuw dat men er dan stilaan bovenop komt.
Ja, en de drukkerij en de uitgeverij van Averbode is natuurlijk ook heel gekend. Kunt u daar iets meer over vertellen? Wanneer is men daar eigenlijk mee begonnen met die activiteit?
Zoals ik zojuist zeg, in 1877 heeft men de broederschap, later aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart opgericht. En vanaf 1881 heeft men het eerste kleine drukmachientje gekocht om eenvoudig drukwerk te kunnen zelf drukken. En dan vanaf midden jaren 80 is er een tijdschrift gekomen en dan volgden dus grotere drukpersen. En zo is dat stilaan ontwikkeld tot een heel devote uitgeverij met dan dat tijdschrift. En dan begin 20e eeuw is er Averbodes Weekblad bijgekomen, een meer profaner tijdschrift, af en toe ook religieuze boeken. En dan na de Eerste Wereldoorlog, eigenlijk toen de devotie van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart over haar hoogtepunt heen was, dat heeft geweldig gebloeid. voor de Eerste Wereldoorlog, maar daarna was dat toch veel minder. Dan is jeugdwerk naar de jeugd toe met Zonneland en Zonneland als tijdschrift. Telkens tweetalig, een Nederlandse en een Franse afdeling. Dus, en dan andere boeken heeft dat een nieuwe uitbouw gekregen. En zo is dan in de jaren 30 Nonkel Fons in de redactie terechtgekomen, die dan na de Tweede Wereldoorlog er een educatieve uitgeverij van gemaakt heeft. Dus de tijdschriften die eerst via de parochies werden verdeeld, werden dan daarna educatieve tijdschriften voor schoolgebruik vanaf de jaren 40, 50 vooral. En werd dat dan natuurlijk opgesplitst volgens leeftijd, Zonneland, Zonnekind, Zonnestraal. En op die manier heeft dan de uitgeverij in verschillende fases dus toch wel een grote bloei gekend gedurende lange tijd. Uitgeverij gekoppeld aan drukkerij in die periode.
Ja. En natuurlijk,
dat was natuurlijk één aspect van de abdij. Mm-hmm. Daarnaast groeide de gemeenschap dus ook wel enorm in die eerste helft van de 20e eeuw. Zodanig dat ook vanaf het einde van de 19e eeuw missionarissen naar Brazilië werden gestuurd, naar Denemarken. Dat er terug meer mensen naar de parochies konden gezonden worden om de bisschoppen, de diocesane clerus, bij te staan. En heeft men ook in 1931 in Brasschaat een college dus opgericht. Dus een middelbare school en een lagere school. Dus men had heel veel volk en men heeft zich dan vanuit de abdij massaal kunnen inzetten.
Ja, u heeft al verschillende keren gesproken over Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Kunt u ons daar iets meer over vertellen, over die devotie?
Ja, eigenlijk was dat een devotie die ontstaan is in Issoudun, in Centraal Frankrijk, door de missionarissen van het Heilig Hart. En die zochten internationale uitbreiding. En een pater Augustijn van Gent was daarmee betrokken. Maar de Augustijnen van Gent waren niet zo geïnteresseerd om dat in te voeren. En die stond in relatie met een pater van, of die had een neef of een onkel, was pater in Averbode. En op die manier was de pastoor van Averbode zelfs. Maar Norbertijn, en op die manier had hij banden met Averbode. En in Averbode stond men wel open om dus die devotie in België in te voeren voor Averbode. Zoals dat dan ook in Sittard is gebeurd voor Nederland in diezelfde periode. Dus dat was een echte typische 19e eeuwse devotie. Maria voor een stuk ook als middelaarster om de genade van Jezus te bekomen.
Een van de redenen waarom dat we met u graag een gesprek wilden aangaan was onder meer dus uw samenwerking met de andere auteurs aan het boek als De Bliksem 900 jaar Norbertijnen en Norbertinessen. Maar ook nog een tweede reden. Zeer recent is er bij jullie uitgeverij een zogeheten glossy uitgekomen. Een magazine van 104 bladzijden zie ik hier. Maar vooral met de bedoeling om de lezer te informeren over het leven van de Norbertijnen vandaag, in 2021. Misschien kunnen we het daar ook nog kort over hebben. Met hoeveel paters zijn jullie nog, ik moet eigenlijk zeggen, geprofeste kanunniken, zijn jullie nog in de abdij momenteel?
Wij zijn momenteel met 53, waarvan er een 30-tal in de abdij wonen. En nog altijd, zoals vroeger, dus een aantal mensen buiten de abdij, als parochiepriesters, 3 in Denemarken, enkele in Brasschaat, en een beetje verspreid, een paar in Rome ook. Dus zo is onze gemeenschap samengesteld. Ja.
Mm-hmm. En zou u ons een idee kunnen geven van hoe een dag eruit ziet voor een Norbertijn?
Een dag is het gebed is natuurlijk, want dat is tot hier nog niet aan bod gekomen. Maar bij de Norbertijnen, reguliere kanunniken, is het dagelijkse koorgebed. En de Eucharistie staan centraal in het leven, dus ook bij ons. Dus is een dag opgebouwd rond de 3 gebedstijden. De Eucharistieviering wordt 's middags gevierd, juist voor de middag, gekoppeld aan het middaggebed. Wij hebben laude- en lezingendienst 's morgens. En de vespers, het avondgebed, dus 's avonds. Mm-hmm. En telkens de maaltijd sluit aan op de gebedsdienst. Dus in die 3 gebedsblokken is onze dag gedeeld met dan werkblokken in de voormiddag, in de namiddag en eventueel ook nog 's avonds tijd om iets te doen.
Mm-hmm. Ja, inderdaad, hè, zoals u zegt, het gebed. Want het is zelfs zo, als ik me niet vergis, dat de Norbertijnen zelfs een eigen liturgie hebben, hè? Eigen aan de orde.
Een eigen liturgie eigenlijk niet. heel theoretisch misschien wel, maar zelfs al in de 17e eeuw was er dan de kwestie toen na Trente die liturgieën uit elkaar gingen, ordesliturgie en de Romeinse liturgie. Mm-hmm. Al de Norbertijnen die massaal in de pastoraal werkzaam worden, dus kon eigenlijk de eigen liturgie niet te ver daarvan afwijken. Dat is altijd een spanning geweest. In theorie heeft men nog geopteerd om een eigen liturgie te bewaren, maar eigenlijk is die eigen liturgie vandaag gereduceerd tot een eigen kalender. Uiteraard vieren wij onze ordesheilige Norbertus en Augustinus, waar we de regel van volgen. En nog, het is trouwens zondag feest van Sint Norbertus. Mm-hmm. En nog enkele kleinere heilige en zalige vieren wij die meer speciaal omdat dat leden van onze orde zijn. En natuurlijk hebben wij een eigen liturgie rond de professie van leden en dergelijke. Maar zoveel eigenheden zijn er niet in onze liturgie. Wat ook nog een eigenheid is, dat is dat wij ons Gregoriaans is in de loop van de geschiedenis licht afgeweken van het door Solem terug uit de vergetelheid gehaald Romeinse Gregoriaans. Dat zijn een aantal beperkte verschillen en die traditie volgen in de abdijen waar het Gregoriaans nog gezongen wordt. En nu de Alamire Instituut in de Parkabdij gaat dat nu ook opnieuw in het bijzonder bestuderen. Maar dus vanuit de middeleeuwse handschriften heeft dat Gregoriaans nog enkele eigen kleine afwijkende tendensen. Maar dus een eigen liturgie zou ik dat niet noemen, maar wel een kleine variante in de algemene liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie, mm-hmm, die wij normaal gesproken allemaal volgen.
Ja, dank u voor die duiding. Misschien nog een laatste vraag. Wat is hetgene wat Norbertijnen vandaag de dag bezighoudt in de kerkgemeenschap en in de maatschappij? Hoe zien jullie plaats vandaag de dag?
Ik denk dat wij, omdat de abdijen kleiner worden, hebben wij dus niet meer de massale mensen om uit te sturen, massaal om overal ons in te zetten, moeten wij dus ons terugplooien stilaan op de kerntaken van abdijen. Dat zijn de abdijen zelf, dus gemeenschappen vormen waar gebeden wordt als gemeenschap, maar telkens ook, en dat is toch wel typisch voor Norbertijnen, onze kerken zijn open tijdens, ja, helaas nu tijdens de corona pandemie niet, maar in principe zijn onze kerken altijd open en kunnen de mensen die ons kennen, maar ook de toevallige bezoekers, parochianen, pelgrims, kunnen altijd meebidden met onze gebedsdiensten. Dus ja, dat is essentieel. Daarnaast is ook gastvrijheid, gastenkwartier, indien mogelijk bezinningscentrum, maar ook opvang voor toeristen, mensen die voorbij komen. Dat is eigenlijk toch wel onze kerntaak. En als er dan nog krachten over zijn, ons ook inzetten in pastorale en sociale taken buiten de gemeenschap. De parochiedienst, een hulp aan de parochies, blijft daar zeker nog altijd een taak voor. Maar voor Averbode is momenteel dus het Sint-Michiels College van Brasschaat, maar ook de hele perswerk dat wij nog altijd doen, opvoeding van kinderen, waarde bijbrengen, ook al is dat minder religieus als vroeger, maar zien wij toch nog als een onderdeel van onze missie als abdijgemeenschap.
Pater Herman, ik dank u van ganser harte voor ons te woord te staan. Naar aanleiding dus van die mooie tentoonstelling waar we ondertussen al heel wat informatie hebben over gegeven, ook aan onze luisteraars en het bijhorende boek Als de Bliksem, dat is uitgekomen bij de uitgeverij van Averbode natuurlijk. En dan hebben we ook de gelegenheid gehad om die glossy die is uitgekomen, die een beeld geeft van het Norbertijnse leven, vandaag ook even in de kijker kunnen plaatsen. Dank u en ik wens u nog een hele fijne dag toe.
Dank u wel.
En zo bekwamen we een beetje een Norbertijnse aflevering, maar met een 900ste verjaardag mag dat ook wel. Vandaag dus een boek en een glossy magazine in de kijker. Enerzijds het 900-jarige geschiedenis van de Norbertijnen, anderzijds een inkijk in het Norbertijnerleven vandaag binnen de abdij van Averbode. En zo, dierbare luisteraars, rest mij enkel om u van ganser harte te danken dat u er opnieuw bij was en te hopen dat u een volgende keer opnieuw afstemt op de leeswijzer. Dan leggen we opnieuw enkele boeken op uw digitale leestafel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.